De tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zwitserland ontstaande Dada-beweging wordt gezien als grondlegger van de moderne kunst. Met belangrijke vertegenwoordigers zoals Hugo Ball, Francis Picabia, Man Ray en Marcel Duchamp. En die laatste die dreigt nu wel iets van zijn voetstuk te vallen. Zijn omgekeerde urinoir, dat in 2004 nog werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke kunstwerk ooit, blijkt helemaal niet van hem te zijn, maar van een vriendin. En dan gaat het om Elsa von Freytag, Loringhoven. En thans, dat zegt Theo Pijmans in zijn artikel in het themanummer van See All This over 99 geniale vrouwen in de kunst. Aan de telefoon Theo Pijmans. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, het is een iconisch kunstwerk waar we het over hebben. En dan deze schok. Wat is er, dat kunstwerk, even voor mensen die het niet kennen, beschrijf het.
Ja, het is een urinoir. Een grote witte porseleinen pispot. Ja, zoals we die wellicht allemaal wel kennen, zij die in de kroeg naar het herentoilet gaan, van wat er dan aan de muur hangt in een bepaalde vorm. En dat lag dan op een tafel met de platte kant op de tafel. Lag dat daar, gesigneerd door een cryptische omschrijving Armut. En dat was het dan.
Ja, hoe is dat een kunstwerk geworden?
Nou, door het als kunstwerk in te dienen, hè, gaat het verhaal. Dus zeg maar, dat is weer de oorsprong van de conceptuele kunst. Als je als kunstenaar iets pakt en je zegt van nou, dit is kunst, vanaf dat moment is het ook kunst. Dat is zeg maar de simpele variant ervan.
En dit was een tentoonstelling in New York?
Dit was een tentoonstelling in 1917 in New York, ja.
En de luisteraars die toevallig op de computer meekijken kunnen de pispot nu in beeld zien. Het is overigens een urinoir, hè? Dus niet een pot waarop je een grote boodschap doet, voor alle duidelijkheid. Het is zo'n ding waar mannen iets doen. En er staat op Armut. Hoe belangrijk is dat? Want sinds wanneer weten we dan eigenlijk, kennelijk wist dus niemand dat het van Duchamp was in die tijd al toen het tentoon werd gesteld.
Dat klopt. Als het wordt ingediend in 1917, wordt het ingediend op een tentoonstelling die dus door een klein groepje avant-garde kunstenaars in New York is georganiseerd. Iedereen die daar $6 betaalt kan inzenden wat hij of zij wil. En dat wordt dan tentoongesteld. Nou, dus iemand komt dan op het idee om dat urinoir in te dienen. En ook anoniem. Dus op dat moment is niet bekend wie de inzender daarvan is.
En dan wordt het ook nog eens een keer achter een gordijntje gehangen, geloof ik, hè? Want het is een beetje te dol ook.
Ja, dit urinoir gaat zelfs de avant-gardistische smaak van de kunstenaars te boven. En er breekt oneenigheid uit in het bestuur. En mensen zeggen dan, de kunstenaars zeggen van nou, dit kunnen we niet tentoonstellen. Dus het slijt zeg maar een roemloos bestaan achter een gordijntje tijdens de tentoonstelling. En de mensen hebben het dus nooit gezien ook op de tentoonstelling.
Ja, en dan zou het daarna ook nog eens een keer bij de vuilnis zijn gezet of kapot is het.
Ja, daarna heb je wel 4 verschillende versies van wat er met het ding zou zijn gebeurd. Maar ze komen allemaal op hetzelfde neer. Het ding is gewoon verdwenen. Dus we denken dat het naar de vuilnisbelt is.
Maar hoe komt het dan bij Duchamp terecht?
Vanaf wanneer weten we dat hij het is? Of denken we te weten dat hij de maker is?
Laat ik het zo zeggen, vanaf wanneer wordt het aan hem toegeschreven? En dat is dus in 1935. Dan zegt André Breton voor het eerst van dit werk is door Duchamp gemaakt. En dat is het beginpunt van het toeschrijven aan Duchamp.
Maar omdat hij Duchamp aardig vond? Wat heeft hij voor reden om dat te kunnen doen?
Nou ja, dat is een hele goeie, want met Duchamp heeft hij er zelf niet over gesproken. Maar dat is meer omdat ze een beetje in hetzelfde kunstenaarsgremium opereren. En ik heb die vraag natuurlijk ook nog onderzocht van waarom heeft Breton aan Duchamp toegeschreven zomaar. Nou, ik denk dat het er ook mee te maken had met een aantal factoren. De surrealisten waren niet zo vrouwvriendelijk, dus vrouwen als kunstenaars stonden sowieso niet op het netvlies. Nou, blijf alleen mannen over. De enige registratie die je op dat moment van het kunstwerk had, was in een New Yorks tijdschriftje waar Duchamp ook in op. Dus ik denk dat 1 en 1, 2 is en dat op die manier is gebeurd.
En hoe is hij daar dan zelf mee omgegaan, Duchamp?
Nou ja, Duchamp zelf die zegt er op dat moment eigenlijk helemaal niets over. He, pas in de jaren 50 en in de jaren 60, als zijn roem aanzwelt en hij ook replica's van Fountain begint te maken.
Ja, want het ding heet dan Fountain, hè? De urinoir heet Fountain, ja.
Ja. Dat heet Fountain. En als hij daar replica's van laat maken, pas dan verzint hij eigenlijk 2 ontstaansgeschiedenissen die allebei achteraf niet kloppen.
Maar heeft hij ooit bekend dat het een idee van dat een vriendin het heeft ingestuurd?
Ja, zeker. En dat is het interessante ervan. En dat heeft hij wel degelijk bekend. Maar dat duikt pas op in 1982, lang na zijn dood. Dan komt er een legaat vrij met wat brieven die Duchamp geschreven heeft. Een legaat van een verzamelaar. Dat duikt op in dat gaat naar een museum. Mensen duiken daar natuurlijk op. En dan vindt men tot ontstelling een brief die hij heeft geschreven op 11 april 1917. Dus dat is eigenlijk een dag nadat dat ding op die tentoonstelling terecht kwam. En daarin zegt hij letterlijk, schrijft hij aan zijn zus van... ja, een vrouwelijke vriend van me onder een mannelijk pseudoniem... diende ook een urinoir in op die tentoonstelling en het werd daar geweigerd. Terwijl er eigenlijk niks onzedelijks aan was. Dat schrijft hij letterlijk in die brief.
Maar het is eigenlijk heel gênant dus. Want hij heeft zijn hele werkzame leven heeft hij gedaan. En de eer heeft hij geaccepteerd.
Ja.
En dan en de vrouw om wie het gaat. Dat is Elsa.
Nee, en dat is ook weer zo frappant. Dat is een kunstenaar die hij ook persoonlijk kende. Waar hij veel gesprekken mee had. Waar hij ook een tijd lang mee in een gebouw heeft gewoond. Een kunstenares waarvan hij kennelijk zo onder de indruk was dat hij schreef... Zij is de toekomst. En die vrouw was dus Elsa von Freytag-Loringhoven. Een Duitse kunstenaar die in 1910 in Amerika kwam wonen. En zich 3 jaar later zich maar stortte op de kunst. En ook zich ontpopte als echt de voornaamste New Yorkse Dada-pionier.
Ja, en zij heeft dus nooit credits gekregen voor de pot.
Nee.
Maar zij heeft dus ook niet openlijk tegen die Duchamp gezegd... van waar ben je nou helemaal betoeterd... dat je met mijn urinoir er vandoor gaat?
Nou, dat is een hele goede vraag. En dat heeft te maken met het tijdpad. Op het moment dat André Breton het urinoir aan Duchamp gaat toeschrijven... is Elsa
35?
Al 8 jaar dood.
Oh, dan is ze al dood. Ja, ze
sterft in 1927. Dus op het moment dat dat ding steeds grotere importantie krijgt... ja, dan is ze al lang dood en dus niet meer aanwezig om zich te verweren.
En die Duchamp die denkt natuurlijk, ja, ze is dood dus... Ja,
ja, wat voor redenen hij ook gehad heeft, ik zeg maar zo... hij heeft zelf nooit herhaald wat hij in zijn brief aan zijn zuster heeft geschreven.
Ja, wat hij ook wel had kunnen doen. Want vervolgens is dat ding, wat nooit iemand eigenlijk gezien heeft... en ja, wat een beetje een vreemde geschiedenis heeft... dat is wel een eikpunt geworden, toch, in de moderne kunst?
Ja, dat is uitgeroepen
tot eikpunt, ja.
Het begin van alles. En waarop ik dan ook stel, van, nou ja, als dat zo is... dan is de oorsprong van de moderne kunst niet verzonnen door een man... maar geboren uit een vrouw.
Ja, het is een hele fijne conclusie. En waar we ook, ik weet niet of we opgewonden van raken, maar het is wel apart.
Nee, maar even tot slot, want dat is wat mensen kunnen lezen in jouw artikel. Dat gaat over vrouwen in de kunst. Daar kunnen we dan zien bijvoorbeeld dat Elsa ook nog een heleboel andere fantastische dingen heeft gedaan? Of,
absoluut. We zien ook andere kunstwerken van haar. We moeten ons realiseren dat niet veel van haar kunst bewaard is gebleven. Omdat zij helaas tijdens haar leven heel erg gemarginaliseerd werd in die kunstscene. Want men vond haar daar gewoon eenvoudig te heftig, te pionierend. Maar ja, haar verhaal is gewoon exemplarisch voor de rol van de vrouw als kunstenaar in de moderne kunst. En daar gaat ook het hele nummer van Sioldis gaat ook daarover. Dus zij is eigenlijk een beginpunt, een schrijnend voorbeeld. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Maar er zijn natuurlijk ook, het ligt niet aan de genialiteit van vrouwen in de kunst, want dat laten we ook zien in dit issue. Maar zij is daarin wel een heel schrijnend object voorbeeld, absoluut.
Ja, dus deze onthulling is het nog maar het begin.
Nou, je kunt misschien ook zeggen, met de pot komt uiteindelijk alles toch op zijn pootjes terecht.
Absoluut, het is gewoon tijd om de geschiedenis te herschrijven. Okay. En hopelijk is dit een aanzet daartoe.
Goed, Theo Pijmans, jouw artikel staat in See All This. En dat kunnen we... sinds afgelopen vrijdag, geloof ik, in de winkel verkrijgen.
Ja, dat ligt overal in Nederland in het schap, in de winkel.
Moeten we allemaal lezen. Dankjewel.